staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen, gemeente, Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. Psalm 103, vers 1. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons, gemeente, in gemeenschappelijk gebed en dankzegging. Voor uw heilig aangezicht, Heere God van hemel en aarde, mogen wij komen de avond van deze dag, in deze uren van dankzegging, voor al uw gaven. Wat zijn ze veel? Wat hebt gij veel geschonken in de afgelopen maanden? Uw goedertierenheid ligt uitgespreid op al uw werken. Er is geoogst, Er is verzameld. En wat was het alles niet goed onder zoveel zonneschijn. Terwijl in andere delen van de wereld nood en kommer, moeite en smart is, hebt gij ons gegeven dat wij de vruchten van onze arbeid mochten inzamelen en dat wij er nog van leven mogen met onze gezinnen. Ja, dat we nog veel daarboven hebben. O Heere, dat is om beschaamd te staan als we bedenken wie wij voor uw aangezicht geweest zijn en altijd weer zijn. Want dan is er niets wat wij voor u kunnen brengen dan onze zonden en onze tekorten. En als gij daarop ook maar even zoudt letten, zouden wij zelfs hier niet kunnen wezen. Dan moest gij uw aangezicht verbergen, opdat verschrikking op ons zou vallen. En wij zouden weggestuurd worden in de eeuwige nacht. Och dat wij daarvan iets beseffen, opdat we in ware verootmoediging voor uw aangezicht komen, om de gaven uwer handen op te heffen en u de gever van al het goede te erkennen. Opdat wij bepaald worden bij het onverdiende van dat alles. Dat het alleen uw gunst is, waardoor gij nog het leven draagt. Ja, dat het alleen uw gunst is, die gekocht is met het bloed van uw lieve Zoon. Want dan zien we het pas recht, als we door uw Heilige Geest verlicht, door uw woord heen zien mogen op alle dingen die ons toekomen, en bemerken dat ook deze gaven voortkomen uit die smarten die uw Zoon heeft gedragen en doorleden, waar hij moest missen het licht van uw aangezicht en zijn tong gekloofd werd van dorst. Hij gehangen heeft in de uiterste verlatenheid. O, hoe zullen we ooit dat kunnen doorgronden, dat eeuwige wonder. En niet alleen dat hij daar hing om in lichamelijke behoeften te voorzien, maar om te redden van een eeuwig verderf, om de ziel te behouden ten eeuwige leven. Zo heeft hij geworsteld en is de gang van kruis en dood gegaan, opdat een leven, opdat een volk in leven zou worden behouden en zou gered worden van de toorn. O, wij bidden u, geef ons daarvan een indruk, opdat we verbaasd zijn met elkander over uw goedertierenheden, en dat het ons een wonder is dat gij ook vanavond ons weer in de dienst van uw woord verenigt, om daarbij gebracht te worden. Maar hoe zullen wij daarbij komen, indien gij zelf met uw Heilige Geest niet in ons midden zoudt zijn? En daarom bidden wij om die Geest die in alle waarheid leidt, opdat het waarlijk zo mogen zijn: loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. O, wil gij uw woord openen? Wil gij ons wijsheid en licht schenken om het uit te dragen, opdat wij niet een mensenwoord spreken, maar uw woord verkondigen en de gemeente mogen aanzeggen wat uw woord zegt aangaande deze tijd en aangaande de toekomst, opdat wij ons niet bedriegen voor een nimmer eindigende eeuwigheid, opdat we bedenken dat gij komende zijt en letten op de tekenen der tijden. Wij bidden u, leid ons zo in uw waarheid en wil uw volk vertroosten en bemoedigen, maar ook bekeren die daar onbekeerd voortleven. Wil Christus verheerlijken door uw geest en woord, zoals gij dat alleen kunt. Ja, wij mogen u aanroepen, Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God, die te prijzen is tot in der eeuwigheid, dat gij ons leren wat nut is, tot heerlijkheid van uw naam, dat de zondaar vernederd wordt tot het diepst, dat gij, o gezegende Christus, verheerlijkt worden. Gij die de troon bezet, die eeuwig leeft en regeert, wil ons uw dienstknecht op de hoogte van uw middelaarshart brengen, opdat we uw woord van daaruit mogen verkondigen, wet en evangelie voorstellen, dat niets en niemand overblijft dan gij, de gekruiste en opgestane Emmanuel. Leid ons zo in uw waarheid. Wij bidden u voor de zieken der gemeente, voor allen die in nood zijn en het moeilijk hebben. Wil hen nabij zijn en een zegen schenken. Wij bidden u voor allen die in zichzelf, in hun binnenste de strijd strijden, zonder dat iemand het weet, of dat zij hun weg en wandel voor u mogen blootleggen. En wil gij licht geven in de duisternis van hun leven. Wij bidden u voor al uw dienstknechten die vanavond weer het zaad van uw woord hebben uit te strooien in een ure van dankzegging, om te overwegen uw goedertierenheden, maar ook uw roepstemmen. Hoor ons zo genadig. Vergeef ons onze zonden. Hoor ons om Christus, uw Zoons wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek Habakkuk, het derde hoofdstuk. Het gebed van Habakkuk. Habakkuk 3. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Schichjonoot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuwen zijn zijne. Ik zag de tenten van Kuzan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd, de bergen zagen u en leden smart. De waterstromen gingen door, de waterstroom ging door de afgrond, gaf zijn stem, hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning, met het licht gingen uw pijlen daarheen, met de glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toren dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis van de goddeloze, ontblotend de grond tot de hals toe. Gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met bende aanvalt. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns herts. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn negenoot. Tot zover het woord. Gemeente, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Terwijl een derde gave van u gevraagd wordt, in deze dank stond vanzelf voor de schulddelging van de kerk, u allen bekend. We hoeven daar niets meer van te zeggen. U weet hoe het erbij staat met de kerk en u weet hoe God gezegend heeft. Zingen wij dan van Psalm 65. En daarvan de versen 6, 8 en 9. Gij geeft dat uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Plant bezoekt gij met uw zegen, en door u droog gemaakt verrijkt gij het grootelijks weer met regen, die tot de wortel raakt. Uw goedheid kroont de jaargetijen, waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Het woeste veld vangt zelfs die droppen, zijn weide blijft niet droog. De heuvels steken blijde toppen met lachend groen omhoog. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden en lonen, landsman zweet. Zij juichen, elk op zijn wijze. Uw eer klimt uit het stof, zij zingen, uw naam ten prijs, uw goedheid en uw lof. De versen 6, 8 en 9 van Psalm 65. gemeente, het is wel in tegenstelling met de overvloed van zegeningen die wij hebben ontvangen, wat wij lezen in de versen 17 en 18 van het derde hoofdstuk van de profetieën van Habakkuk. Zie daar onze tekst, de versen 17 en 18 van Habakkuk 3. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Zie daar de tekst voor dit avontuur. We zeiden het al, gemeente, er is een overvloed van zegeningen in de afgelopen maanden naar ons toegestroomd, kunnen we wel zeggen. Een zonnejaar ligt achter ons. Wat is er veel en goed geoogst, soms zelfs dubbel geoogst. Wat heeft God zijn grote langmoedigheid en zijn trouw telkens weer bewezen. En het is dan ook een bijzondere gave als wij aan de avond van deze dag of deze dag in zijn geheel voor Gods aangezicht mogen komen. Het past ons om den Heere te danken voor het vele goede dat we hebben ontvangen. Ach, hoezeer is helaas de erkenning van God teruggedrongen uit het openbare leven. De afgod van het geld en van de sport en van de seks, het hangen aan de televisie, het uitleven van de zondige lusten, zij beheersen helaas het volksleven steeds meer. En Gods woord wordt verlaten en veracht. Dat is iets aangrijpends. De profeet Habakkuk stond in dagen die wel gelijkenis hadden aan onze tijd. Het waren waarschijnlijk de dagen van koning Joachim. Het is niet zo'n heel bekende geschiedenis, dus laat mij enkele dingen ervan vertellen. Het zal zo ongeveer een 20 jaren geweest zijn voor de wegvoering naar Babel. Dat is iets verschrikkelijks geweest, waar we wel enigszins een voorstelling van kunnen krijgen, dat een heel volk, mannen, vrouwen, kinderen, alles achter moeten laten, door een eindeloze woestijn gevoerd worden, waar de honderden, zo niet de duizenden, gestorven zijn, om dan ergens weggeduwd te worden in een uithoek van een totaal vreemd land, te midden van de heidenen. Het Joodse volk. Het Joodse volk dat de heidenen kende als de goyim. Zij waren immers het uitverkoren volk en nu weggevoerd, weggeduwd. Wel nu, het zal een 20 jaren voor dat geweldige, verschrikkelijke gebeuren geweest zijn, dat Habakkuk de profeet geroepen werd om de bazuin aan de mond te zetten. Het was in de dagen van Joachim, de godvrezende Josia, die was gedood in de slag tegen de farao van Egypte. En de zoon van Josia, Joachas, was maar enkele maanden aan het bewind geweest en toen werd hij vervangen door Joachim. Dus het is een van de laatste koningen, 20 jaren voor de wegvoering. En dan leefde de goddeloosheid onder dat volk, de zonde, de ongerechtigheid. We kunnen daarvan lezen in de eerste versen van het eerste hoofdstuk. Waarom laat gij mij de ongerechtigheid zien en aanschouw de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over en er is twist. En men neemt gekijf waar en de wet wordt onderlaten. Daar ziet u dus heel de situatie zoals Habakuk die ziet. Zijn hele volk wordt eigenlijk getrokken in de maalstroom van de ongerechtigheid, twist en nijd, de tweedracht, het verlaten van Gods woord. Maar daar had Habakuk het ontzettend moeilijk mee. Daar had hij het zo moeilijk mee dat hij eigenlijk het God voorlegt. Hij vroeg hoe God dat allemaal kon verdragen. Dat zijn heilig woord zo neergeslagen werd en zo door het slijk gehaald. Het benauwde hem. Hebben wij er ook last van? Als wij zo rondblikken, want wij kunnen wel het hoofd schudden over het een en ander. Maar het is toch zo, meestal, dat de gemakken en de voorspoeden rustig genoten worden. Zonder dat de afval van God nu werkelijk ons tot in het gebeente, in hart en nieren aangrijpt. Zodat we ermee te doen hebben en wakker van liggen. Habakuk was er benauwd onder. Geldt dat van ons ook? Als wij zo letten op de afval van God. En ziet, dan gebeurt er wat. God gaat spreken. Er komt een boodschap. En die moet Habakuk doorgeven. Maar dan grijpt het de profeet tot in het diepst van zijn ziel aan. Want die boodschap is niets dan oordeelstijding. God openbaart hem dat de gerichten zullen komen over het volk. De Chaldeeën, dat zijn dus de Babyloniërs. Die zullen uitbreken en zullen het ganse volk en het ganse land verwoesten. Er zal niets meer van overblijven. Vanwege de zonde en de afval van het volk. En de ongerechtigheid van de kerk. Enkele jaren later is dat dus werkelijk gebeurd. Zeg een 20-15 jaar later. Toen is dus dat hele volk werkelijk weggevoerd, gedeporteerd naar Babel. Hij heeft dat gezien en hij moest het verkondigen terwijl de tijdgenoten daar helemaal geen zicht op hadden en het ook helemaal niet begrijpen konden. Want zij zeggen bijvoorbeeld, nee, dat geloven we eenvoudig niet. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Het zou dus niet worden geloofd en zo stond daar de profeet te roepen, maar hij moest het roepen. Och, ik dacht dat dat ook wel wat van onze tijd heeft. Want laat ons goed begrijpen, gemeente, als wij nu terugroepen naar het verleden. Die profeet Habakuk in zijn dagen, dat dat maar niet is om een stukje geschiedenis naar voren te brengen, maar om het woord Gods voor vandaag bekend te maken van Gods wegen. Want immers, wat daar gesproken is, blijft gesproken en heeft betekenis tot op onze dag toe. Het is niet voor niets dat als u dat boekje Habakuk leest, dat u eigenlijk niet weet over welke tijd het gaat. Want het is het eeuwig blijvende woord Gods, dat altijd weer terugkeert en dat ook in onze dag zo op de man af wat te zeggen heeft. Het verkondigt namelijk dat Gods gerichten komen als de zonden en de hoogmoed der volken schreeuwen naar de hemel. Als Gods woord door het slijk gesleurd wordt en in zonderheid als een kerk zelf tegen dat woord ingaat en eigen wegen gaat bewandelen. Dan zal dat woord in vervulling gaan. Gods gericht wagens staan gereed om te komen en in welke zin dat geschieden zal. Dat wisten de Israëlieten niet. Dat hoeven wij niet te weten, maar God weet het wel. En te midden van dat zien van die groeiende orkaan. En terwijl hij het volk het moest verkondigen, zijn ziel werd uiteengescheurd. Want hij had een priesterlijk hart, deze profeet. Dat merken we uit hetgeen we in zijn boekje lezen. Zijn ziel werd uiteengescheurd. Maar te midden van dat alles, terwijl hij daar die donkere bui ziet opkomen, de horizon zwart is als de nacht, terwijl hij in een grote zielenstrijd geworpen werd, want immers, zo had hij het niet gevraagd, zo had hij het niet bedoeld, toen hij bewogen was over het verval onder het volk, had hij geroepen, heren, kan dat zomaar dat uw woord door het slijk gesleurd wordt? En toen was het antwoord Gods gekomen in die openbaring dat de Galdeën zouden komen. Maar zo had hij het niet bedoeld dat het hele volk als het ware weggevaagd zou worden. Kan dat dan? Waar is dan uw verbond en uw trouw en uw eed? Ziet, zo was hij in ontzaglijke zielenstrijd. En kon hij er niet uitkomen, nog het een, nog het ander. Hij keek in een donkere nacht. En toch is hij tot rust gekomen, tot rust gebracht. Hoe dan? Doordat hij zich kwijtraakte met alles wat hij was, met alles wat hij had in zijn God. Hij mocht leren verstaan bij vernieuwing dat de eeuwige God boven alle verschrikkingen staat. Dat hij alles draagt. Dat hij die God van Abraham, Isaac en Jacob is. Die God van het verbond die trouw houdt. Die zijn woord vervult. En die door de gerichten heen zijn heil zal doen komen voor zijn volk, die de Godvrezenden niet veracht en niet vergeten zal. En daarom, in het midden van de nacht, mag hij gedenken in het geloof dat zijn God God is, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Zo lezen we in het tweede hoofdstuk van dit boekje. Hier wordt de profeet als het ware opgevoerd tot nieuwtestamentische hoogte. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het is dan ook een woord dat door de Romeinenbrief wordt weergegeven. Paulus heeft er naar teruggewezen. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Eenvoudig de overgave het verlies. Hij zal niet omkomen, want God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En in ons hoofdstuk vinden we de vrucht daarvan. Dat hoofdstuk is een psalm. Habakkuk 3, een profetische psalm, waarin de komst van God in zijn majesteit en heerlijkheid met allerlei beelden getekend wordt, hoe hij met de verschrikkingen zal komen van onweer en vuur en van alle macht, dat de elementen zijn dienaars zullen zijn. En de pestilentie zal hem volgen. Maar als hij dat dan tekent, grijpt verschrikking hem aan, de profeet. Maar God zal zijn volk zegenen. Want immers, gij toogt uit tot verlossing, uws volks, tot verlossing met uw gezalfde. En zo mag er dan grote verwarring komen, maar Habakkuk mag getuigen zekerlijk. Ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Ja, zijn ziel zal zich verheugen in de God zijns herts. Gemeente, het komt mij voor dat wij vanavond goed eraan doen om elkander op te wekken, ons te bezinnen op de tijden waarin wij leven. Dat wij ons afvragen hoe het ons nu zou zijn als dat 17e vers van onze tekst werkelijkheid zou zijn, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, het werk van de olijfboom liegen zal, teleurstellen zal, de velden geen spijs voortbrengen en de kudde uit de kooi afscheuren worden, dat er geen rund in de stalling zijn zal, enzovoort, enzovoort. We begrijpen wat dat alles betekent. Dat alles weggenomen wordt. Ja, en nu ligt het voor de hand om te zeggen, zover is het nog niet. En anderen zullen zeggen, ja maar, daar kan je zomaar niet over praten, want dan moet het eerst zover eens zijn. Dat moet eens werkelijkheid worden. En zo wordt het dikwijls afgeschoven. Maar als wij er niet op voorbereid zijn, en daarom is het juist nodig om nu ermee bezig te zijn. Want als de orkaan zou losbreken, op welke wijze dan ook, persoonlijk in ons leven, of in het algemeen, dan kan er geen tijd meer zijn om ons te bezinnen. Het is nodig om nu ons voor te bereiden. Om nu te weten hoe het zou zijn als dat en dat geschieden zou. Trouwens, we weten toch ook wel dat er allerlei gebeurlijkheden zo over ons kunnen komen in ons persoonlijk en in ons gezinsleven, dat we zo het slachtoffer kunnen zijn van een van de grootste rampen. U moet daarom ook niet denken dat hier een man aan het woord is die maar wat aan het bluffen is, die eigenlijk zichzelf een beetje vergeet. Nee, hij heeft de kosten heus wel goed overrekend. Want hij heeft de dag van Gods gericht als het ware doorleefd. We hebben er al op gewezen. Als ik het hoorde, zo lezen we in het vers voor onze tekst. Zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Nou, dat zijn uitdrukkingen die erop wijzen dat hij geheel en al ondersteboven was vanwege het verschrikkelijke dat hij daar als het ware inleefde, dat hij daar voor zich zag toen God hem bij zich riep. En hij dus kreeg te zien wat God doende was. Ja, toen kon hij zich niet overeind houden, om zo te zeggen. Lichamelijk werd hij zo geschokt dat hetgeen hij hoorde maakte dat hij zichzelf geen meester meer was. Het gedruis bracht zijn binnenste ingewand in beroering en zijn beenderen werden, om zo te zeggen, van één gescheiden, zijn lippen trilden. Hij kon niet meer overeind blijven staan, zo greep het hem aan. Als hij zich dan dat alles realiseert, dan is dat dus werkelijkheid voor hem. Als hij dat hier zegt, dan weet hij wat hij zegt. En bij het inleven van die werkelijkheid overstraalt hem nu een wonderzalig licht, zodat die donkere wolken omzoomd zijn van licht. Want gij toogt uit tot verlossing uws volks, tot verlossing met uw gezalfde. Zalig licht overstroomt de donkerte. En dat niet omdat hij iets ziet, want hij ziet niets van die verlossing, maar omdat het woord van de levende God leeft in zijn ziel. Nog eens, laat het de tijd voor ons zijn om ons te bezinnen op wat er geschiet in onze dagen. Vreugde en dankzegging mogen er zijn in onze harten voor het vele goede des Heren dat we hebben ontvangen. Maar we hebben ons af te vragen hoe het zal zijn als we de dag der duisternis ingaan. Wij leven toch ook op de eeuwigheid aan. In het algemeen geldt toch wat we lezen in Psalm 49, Het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt de mens. Hoe mild tot aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Maar dan komt daarbij dat het voor God niet te wonderlijk is om door alle machten der mensen en der wereldvolken heen zijn gangen te houden ten gerichte. Om de groten en machtigen, de kleinen te beschamen in al hun wijsheid en listen. Hoe zal het nu zijn, als nu al onze rijkdommen eens een keer weg zouden zijn? Dat kan toch? Het kan zeer heel snel, het kan langzaam gaan. Maar hoe zou het nou zijn, als al die rijkdommen en al die zekerheden zijn vergaan? Onze huizen, onze boerderijen, onze weilanden, onze akkers, dat gedeelte waar we ons echt koninkje voelen, onze veestapels, onze auto's, onze gemakken en genietingen, als het geld ineens waardeloos wordt, de economie in elkander stort, als onze tuinen en alles wat erbij komt eraan gaan, en we hebben geen plekje meer om zelf onszelf te zijn. Och, we zijn er veel meer aan gehecht, aan duizenden dingen, dan dat we onszelf toegeven en onszelf werkelijk bewust zijn. Het moet ons maar eens ontnomen zijn. Want ik kan mijn leven zonder al die dingen, al die duizenden dingen, waarvan we zeggen, och, het is allemaal maar ijdel. Ik kan toch eigenlijk mijn leven zonder dat allemaal niet denken. Ja, wordt gezegd, daar moet je inkomen. Zover is het nog niet. Nee, nee, nee. Hier geldt de vraag. Heden, wat houden wij over? Aan ieder stel ik deze vraag vanavond en er komt niemand onder uit. Wat zouden wij overhouden als dat allemaal nu eens wegviel? Straks kan het te laat zijn. Nu, wat zouden we overhouden? Daarop had Habakuk een antwoord. En dat antwoord was, ik zou niet iets overhouden, maar ik zou iemand overhouden. Ik zou overhouden de eeuwige God van Abraham, Isaac en Jacob. Die is mijn deel, mijn zalig lot. Ik zal nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Als alles verdwijnt, de wijnstok, de vijgenboom, de olijfboom, zij waren de voornaamste voortbrengselen van het land Kanaan. Dus, laat ons zeggen, de economie stort in elkaar, de velden en akkers zijn woest en verdord, de stallen leeg, en ga zo maar door. Ik zou God overhouden. Ik moet denken aan wat mij eens verteld werd van een echtpaar, geloof ik. Ik meen dat het in de dagen van de oorlog was, toen al het hunne verwoest was en ze alleen nog maar een kinderwagen konden redden om daarmee, en dan misschien wat mondvoorraad, om daarmee weg te trekken en zo hier in het dorp aan te komen. Maar wat lag er in die kinderwagen? De Bijbel. De Bijbel lag er. Ja, zou zo nu voor ons dan niet alleen de Bijbel als boek, maar de God van de Bijbel, die levende God, ook ons deel zijn. Dat wij zeggen, die zouden we overhouden. En nu was voor Habakuk die God niet maar een metgezel. Het was maar niet zo dat, zoals dat dikwijls gezegd wordt, ja, God regeert alles. Ik geloof dat er niets geschiet buiten zijn doen. En we moeten toch alles ondergaan wat God over ons beschikt. Nee, zo was het niet. Het was voor Habakuk een onuitsprekelijke vreugde. Die God was hem een vreugde. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Dat is een vreugde die dus vol is. Dat is een vreugde waarin God met alles wat hij is, alleen omdat hij God is, een volheid van vreugde geeft, zodat we verzadigd zijn. De wereld kan een driehoekig hart nooit helemaal vervullen, is wel gezegd, want de wereld is rond en een driehoekig hart laat dus open hoeken. Maar God vervult met alle volheid. En dat is het dan nog niet alleen, want ook wat hij meebrengt geeft vreugde. Want hij trekt immers uit tot verlossing van zijn volk met zijn gezalfde. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, dus de verlossing wordt niet gezien, maar Habakkuk geloofde ze in de weg der gerichten, wat er ook mocht komen, welke donkerte zich mocht leggen over de volken, te midden van de gerichten die zeker zouden komen. Het blijft licht aan de zomen van de donkerste wolken, er is uitzicht, er komt een dageraad door alles heen, de dageraad van de dag der verlossing. Gemeente, om dat te beleven, in God van vreugde op te springen, ja, om dat te voorspellen, zo zal ik in mijn God opspringen van vreugde, dan moeten we toch wel God diep in het hart gekeken hebben, denkt u niet? Of moet ik het nog anders zeggen, dan moet die God wel ons hart volkomen hebben ingenomen, zodat zijn woord ons alleen maar geldt. Ja, dat is het dan ook. En daarvan legt Habakkuk getuigenis af in naam van alle Godvrezenden. Want hij zegt immers maar niet, zo zal ik in mijn God opspringen van vreugde. Maar hij noemt die teerste, die rijkste, die volheerlijkste naam, Heere, met allemaal hoofdletters geschreven, zo zal ik in den Heere van vreugde opspringen. In die naam, Heere, dat is immers de verbondsnaam, daarin zit Christus, daarin zit de beloofde zaligmaker voor Habakkuk, daarin zit die ganse raad des heils en der verlossing, waarin God tot Abraham gekomen is en gezegd heeft, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Daar ziet die Habakkuk dat heil in die levende God, in den Heere. Dat is dus nieuwtestamentisch gezegd in Christus, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Heere is de verbondsnaam. Heere is de inhoud, of heeft de inhoud van de genade in de beloofde Messias. In die Heere op te springen, zich te verheugen in die God die zich in Christus zal openbaren en zich nu geopenbaard heeft. Ziet, en die God verwekt de vreugde en onderhoudt de vreugde. Gemeente, door onze afval van God weten wij niet meer wat het is in God verheugd te zijn. En alles wat wij aangrijpen om nog ergens vreugde te vinden, is te vergeefs. Vandaar die teleurstellingen die de mens meemaakt in zijn leven, waar hij ergens anders de vreugde zoekt. Wij zijn de vreugde in de levende God kwijt. Alleen God kan die vreugde weer terugbrengen. En dat heeft hij ook gedaan voor zijn kerk in de gift van de Zoon zijner liefde. Maar dat werkt hij ook uit door zijn geest. En dat is het nu wat er in ons leven moet plaatsgegrepen hebben, zullen we Habakkuk verstaan. En daarom mogen we toch eenvoudig aan elkaar vragen, waarom niet, of we allereerst zo tegenover God geplaatst zijn, zo tegenover dood en eeuwigheid gesteld zijn, dat we de ijdelheid van het leven, van alle aardse dingen en van ons hele aardse bestaan op zichzelf genomen, tot onze verschrikking hebben gezien, zodat we het werkelijk bemerken dat het alles ijdelheid en broosheid is. En verder, dat wij zo met al deze dingen ons gesteld hebben onder het radicale oordeel van de levende God. Want dan wordt alles in ons leven doorgekrast. Dan komt er een kruis door dat ons kruisigt in ons willen en denken. Omdat we de betrekkelijkheid van alles doorzien. Doorzien zo scherp dat we alleen maar beven kunnen. Omdat we zo lang er ons geheel en al aan hebben gehecht. Voor die richtende God, onder zijn woord, wordt ons hele leven, ons bestaan in zekere zin, beëindigd, ijdelheid, gedegradeerd. We leren er afstand van nemen, ook al beleiden we dan juist dat we uit de aarde aard zijn. Dan gaan we heus geen vrome dingen zeggen, maar bekennen we dat we met hart en nieren eraan vastzitten. En toch, er gaat een kruis door. En dat gaat voor ons leven zo ontzaggelijk veel betekenen. Want er komt een leegte. En ziet die leegte, die kan en die zal opgevuld worden. Want daar is een evangelie van genade. Van die gezegende, eeuwige zaligmaker Jezus Christus. In hem wordt de weergaloze liefde Gods geopenbaard, nietwaar? Die liefde die nergens voor stand houdt, maar die door alles heen breekt. Die door gesloten deuren weet binnen te komen. O, dat is die liefde Gods die zijn eigen zoon er niet voor gespaard heeft, maar die hem voor heeft overgegeven, opdat hij door leven zou het volkomen verlies en in die weg de winst zou bereiden, opdat we eeuwige winst zouden meedragen voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Ziet, zo wordt in Christus de liefde Gods verklaard. En dat is nu die liefde die alleen opvullen kan en alles vervullen kan. Die God is de God van volkomen zaligheid. En daarom is in hem te kennen alleen het leven. Buiten hem is de dood. Buiten hem stelt alles teleur. Al hebben we nu nog zoveel ontvangen. En indien we God niet in hebben ontmoet, zijn we de armste schepselen die er denkbaar zijn. Want God geeft met zichzelf. Niet alleen zichzelf, maar ook zijn heil, zijn zegen, zijn troost. O, die liefde in het hart. Ze moet gekend worden om te begrijpen wat het is. Ze moet gesmaakt worden om te weten hoe zoet die is. Als iemand vraagt, hoe is dat dan? En dan sturen we ze heen naar die levende God en zijn Christus. Dat zijn geest het leren, want zo kunnen we alleen te weten komen wat de liefde Gods betekent en hoe die tot in de uiterste hoeken het hart vervult. Droefheid is er daarom bij Gods kinderen, als zij deze God in hun hart kwijt zijn. Als zijn aangezicht voor hen verborgen is, worden ze verschrikt. En vooral als zij beseffen zelf daarvan de oorzaak te zijn, dat zij door afwijken zo de Heere hebben bedroefd. O, als een kind, zo blij zijn ze, als ze dan het aangezicht Gods weer mogen ontmoeten en zijn aangezicht in gunst tot hen gewend, hen schenkt in het kort verzadiging van vreugde. Ziet, dat is iets van de vreugde Gods in Christus. In aanvang of in voortgang. Deze God is dus een God van volkomen zaligheid.
En als nu Habakkuk daarvan getuigt, al zou nou alles weggenomen worden, nochtans zal ik in den Heere van vreugde opspringen. Dan moet je niet denken dat dat nou een man is die wat durft te zeggen. Dat kun je zo nog alles tegenkomen en dan denken ze dat ze daar nog recht toe hebben ook. Ik weet wel dat er natuurlijk gejubeld kan worden en gehallelujaat zonder grond. Dat weet ik allemaal wel. Maar aan de andere kant denkt men dat men al heel geleerd is als men zegt, nou, jij durft nogal wat te zeggen. Habakkuk, maak het eens waar, jongen. Maar die belijdenis die komt niet uit een hart dat van zichzelf uitspreekt, maar uit een hart dat zichzelf kent. Dan zeggen we, oh, als het aan mij zou liggen, dan zou ik de eerste zijn die op de vlucht ging en in de wanhoop zou storten. Maar Habakkuk zegt dit op kosten van zijn God. Op kosten van die God die zijn woord waarmaakt, die het bevestigt van ogenblik tot ogenblik en die voor zijn woord zal instaan. Hij draagt immers in eeuwige liefde zorg voor zijn volk en voor hun goed. En zo zal hij maken dat als vers 17 gebeurt, vers 18 vervuld wordt. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. God staat in voor zijn volk. En zou dan die God niet de eer krijgen van zijn volk? Zou het dan niet daar op die plaats moeten zijn en ook worstelen moeten om daar te mogen zijn, om God de eer te geven? Dat hij die God is die woord houdt, die er ook voor zorgen zal, die niet alleen levensgenade schenkt voor vandaag, maar die ook stervensgenade zal schenken. Maar dan zegt Gods kind, ja, maar dan hoef ik het nu nog niet te hebben. Natuurlijk niet. Maar pas in dat uurtje, als het sterven wordt, dan zal hij daar zijn. Want dan zal die ark, die hier in mijn leven werd geopenbaard en de eerste plaats kreeg, in de doodsjordaan staan. Want die eeuwige God is zijn woord kwijt. Zo zal die God zijn eer ontvangen, daar heeft hij recht op, van zijn volk, omdat ze zijn deugden prijzen en zichzelf wegwerpen. Ziet, geliefden, zo was het bij Habakkuk. Want o Gods volk heeft een wondere God. Indien we die God mogen vrezen, dan hebben we een God die we nog niet voor een duizendste deeltje kennen. Maar in zijn woord maakt hij zich bekend. Als die God die woord houdt. En die juist door de beproevingen heen dikwijls een plaats bereidt waar hij zich kan bekendmaken zoals ze hem nog nooit eerder gekend hebben. Juist in die weg van druk. Juist door dat kruis of door die gerichten heen. Zo zal hij zijn volk bekend worden als de God die met zijn gezalfde uittrekt tot hun verlossing. Ja, het is zelfs zo dat juist in de weg der oordelen het geloof leert zeggen, dank u Heere, dat ik nu mag horen en zien dat gij er zijt. Gans Sion is verheugd en juicht o Heere met vreugd van vreugd. Met Judas dochter scharen, omdat het de blijde mare van uw oordeel heeft gehoord. Want gij heerst ongestoord en toont uw macht alom, ver boven het heidendom. Ook dat zit erin. En dat mag nu het geloof getuigen. Zo wordt God geëerd uit het hart en uit de mond van zijn kerk hier op aarde. Dat doet die geest die in alle waarheid leidt. God zal er zelf voor instaan en hij zal woord houden. Hij zal niet alleen voor mijn zaligheid, maar ook nog voor mijn vreugde zorgen. En in welke weg zal dat nu vervuld worden? In welke weg zullen we daar nu profijt van hebben? Ik kwam van de week een gebed van Calvijn tegen, dat lees ik u voor. Calvijn bidt ergens, ofschoon uw aangezicht verborgen is voor ons, dat we nochtans nooit aarzelen te vluchten tot u, omdat gij een verbond hebt gemaakt door uw zoon, dat gegrond is op uw oneindige barmhartigheid. Geef dan dat wij zijnde verootmoedigd in ware boetvaardigheid ons mogen overgeven aan uw zoon, opdat wij tot u geleid mogen worden en u niet minder als genadige vader mogen vinden als de gelovigen van ouds. Ziet, zo is deze roem geboren. En zo wordt ze telkens weer geboren. In de steilste afhankelijkheid. Geef dat wij zijnde verootmoedigd in ware boetvaardigheid. In de steilste afhankelijkheid. In de aanhankelijkheid. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Met deze God gaat nu de kerk op reis en is ze op reis. Dat is zalig reizen. En alles daarbuiten is niets op de keper beschouwd. Hij zal nooit beschamen. Maar dan gaat het erom dat we hem kennen mogen. De tijden wentelen zich voort, gemeente. En wij lezen dat de weg gaat door de gerichten heen. Sla de Bijbel maar op. Vooral ook het laatste boek, Openbaring, dan lezen we daarvan. In het 8e hoofdstuk van Openbaring vinden we een enkele opmerking die we toch eventjes willen laten horen. Daar gaat het over de engelen. De engelen die uitgezonden worden om te bazuinen. De eerste engel heeft gebazuind en daar is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. Ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel van de bomen is verbrand. En al het groene gras is verdord. Bos en heide brandt in verschrikkelijke omvang. De tweede engel heeft gebazuind. En daar werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel is bloed geworden. Het derde deel van de schepsel in de zee is gestorven. En de schepen zijn vergaan. En de derde engel heeft gebazuind en daar is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel van de rivier op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. Leven wij niet in de tijd van waterverontreiniging, watervervuiling, luchtvervuiling, de smog? Wie heeft er ooit aan kunnen denken in de moderne tijd? Is de mensheid bezig om zelf de aarde onbewoonbaar te maken? Ondanks alle pogingen om haar bewoonbaar te houden? Of is God bezig om zijn gerichten te doen komen door het menselijk vernuft, de wijsheid en de kennis heen? God weet zijn weg wel te vinden als straks een mensheid denkt veilig te leven, omdat zij zich omringd hebben met muren van techniek en van kunnen. Eén fout sluipt erin en de dood stort zich uit in de rivieren. En de bitterheid der water doet de mensen en vissen sterven. Wat zullen wij begrijpen van Gods wegen? Ik dacht dat we in deze tijd juist een beginsel van al deze dingen opmerken moeten en er acht op geven, opdat wij weten hoe de weg God zal zijn naar het woord door de eeuwen heen. En dat al dat horizontalisme, al dat redeneren van een langzaam komen van het rijk Gods met zijn gerechtigheid en met zijn waarheid en met zijn liefde in deze wereld, dat het een leugen is en een luchtspiegeling. Nee, alleen de God van Habakkuk zal doen getuigen. Te midden van de machtige orkanen. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils, daar gaat de kerk. En nu, gemeente, hoe beschaamd zullen we worden, indien de wereld ons tot vastheid moet dienen. Maar ik weet het, nu zijn er ook, die geen rust meer hebben in deze wereld. De rust is hen opgezegd, en toch weten ze niet van die rust die daar is aangebracht in Christus. Die missen ze. En nu worden ze met vrees vervuld. Enerzijds als ze merken op de tekenen der tijden. En aan de andere kant als ze een Habakuk horen getuigen. Och, wat dringt dan de geest van Christus. Om ons en het onze los te mogen laten. En om te zinken op die Christus. Die er zijn zal. En op die God met zijn verbond in hem. En daarbij mogen we u wijzen op de alwetende God. Die u weet en die u kent in uw nood en in uw zorg. En met uw vragen, juist op dat plaatsje waar gij woont. Jezus de goede herder gaat door de woestijn. De 99 laat hij achter om het enige wonde schaap. Dat daar blatend met gebroken ledematen ligt, in de doornstruiken verward, te redden. Terwijl dat schaapje denkt dat in heel die woestijn het geluid van de roep verloren gaat. Maar die goede herder vindt het en neemt het op zijn schouder en draagt het gewillig en met vreugde in de schaapskooi. Dat mogen we u zeggen. O, hij heeft zelf dat roepen verwekt. En daarom zal hij zijn armen uitbreiden naar de roerdom der woestijn en de steenuil der wildernissen. Zie, hij komt. Zo hij vertoeft voorbij dan. Hij zal gewisseld komen en niet achterblijven. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Als u geen vrucht meer op uw akker ziet, als alles weggeroofd is, de wijnstok, de olijfboom, als alles uit uw stalling weg is en u hebt niets meer voor uw God, zo zult gij nochtans van vreugde in den Heere opspringen. Juist dan, wie is een rechtvaardige die niets anders meer kan doen dan zichzelf beschuldigen? Want hij verlaat niet wat zijn hand begon. En daarom bid u ziel, o levensbron, wil bijstand zenden. Hij geeft het beginsel der eeuwige vreugde in onze harten. En hij zal het voleindigen tot in die grote dag zijner heerlijkheid. Amen. Zingen we Psalm 102 en daarvan het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Als de volken saam vergaren, zich met Heeren elf volk paren. Als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. 12e vers van Psalm 102.
zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Voor uw heilig aangezicht komen wij met dankzegging, Heere. God, die de getrouwe zijt, die eeuwig dezelfde blijft, die uw woord vervult, die nooit beschaamd laat staan degenen die op u vertrouwen. O, wil ons genadig dat heil doen zien voor het eerst in voortgang. Want daarin wordt toch gij zelf verheerlijkt, dat waarlijk dat getuigenis uitgaat in de wereld, dat gij de schat van ons leven zijt geworden. Dat uw woord voorop staat en dat wij het voor uw aangezicht mogen zeggen: Heere, gij weet dat ik u lief heb. O, dat is alleen omdat gij de eerste zijt, want we hebben u lief omdat gij ons eerst hebt lief gehad. In die opzoekende liefde in Christus, de Zoon van uw welbehagen. En dat laat ge nu prediken, opdat alle armen en ellendigen het zullen horen, wat gij voor een God zijt van volkomen zaligheid, en hoe gij nodigt, komt, geef de Heere de hand, en komt tot zijn heiligdom. Daar wordt de rust geschonken, te midden van alles, ook te midden van de dingen die verontrustend zijn in deze dag. En te midden van de dingen waarheen we reizen zullen naar uw woord. Och, gedenk ons en onze kinderen, bekeer ons tot u de levende God. Bekeer nog zondaren, breng ze uit de duisternis tot uw licht. Wil met ons gaan, Heere, en ons zegenen, dat wij de vruchten van onze arbeid ook verder mogen genieten. En wil ons sterken en schragen, en kon het zijn, laat in het midden van de gemeente, maar ook in het midden van ons volk, toch uw woord nog klinken. Gedenk ons nog, hoewel de donkere plekken velen zijn. Zegen zo ons allen met de zieken en met allen die ook door de kerktelefoon met ons verbonden waren. En wij denken hierbij aan die zieken die buiten de gemeente verpleegd worden. Ook bijzonder onze broeder Amstdrager die in Wenen verpleegd wordt. Wil hem genadig nabij zijn. Wil ons behoeden en bewaren op onze wegen, ons beveiligen en zegen in de nacht en sterken voor de arbeid verder. Hoor ons genadig om Christus wil. Amen. Mag ik nog even voor degene die aan de kerktelefoon luisteren zeggen dat morgenochtend geen uitzending plaatsvindt. En verder mag ik de hele gemeente vragen om de laatste bladzijde van de kerkbode nog eens heel goed te lezen. Dat sluit aan op een collecte die zondag gehouden wordt. Verder zeg ik er niets van, maar lees u die laatste bladzijde is heel goed. Zingen wij nu Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten ten troost verspreid in smarten. Zevende vers van Psalm 97. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.